Gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag zal er om 3:15 een aangepaste kerkdienst worden gehouden hier in ons kerkgebouw. De kinderen van de zondagschool worden om 2:30 verwacht in de zaal achter de kerk en hopen we samen met elkaar de dienst te mogen bezoeken. Morgenavond, 8 september, zal de werkgroep Oost-Europa in de zaal hier achter in de kerk een avond beleggen. De werkgroep zal wat vertellen en laten zien over het werk in de Zigeunergemeente in Aiora in Roemenië. En op die avond hoopt ook de Roemeense predikant dominee Leurens met zijn vrouw ook aanwezig te zijn en te spreken. We willen u ook allen hartelijk uitnodigen om 7:30 aanwezig te zijn. Volgende week zondag zal in de morgendienst het sacrament van de heilige doop bediend worden. En aanstaande dinsdagavond om 7:30 is er weer kerkraadsvergadering. Dan mag ik u ook meedelen en ook hartelijk welkom heten onze broeder en zuster dominee Lorenz met zijn vrouw. We hopen ook dat u een gezegend uur in ons midden mag hebben. De Heer is aan u nabij. En we hopen ook straks in de voorbeden aan u en uw vrouw te mogen gedenken. De Heer is aan u en alles nabij. En dan tenslotte gemeente de collecten. De eerste collecte en de enige collecte vandaag is bestemd voor de kerk. Dat in afwijking wat u gelezen hebt in het kerkblad. En dan zal er volgende week een tweetal collecten zijn. Volgende week dus de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor het christelijk onderwijs. Tot zover de mededelingen. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit morgenuur in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 139 en daarvan het 12e en ook het 14e, het 2e en ook het 14e vers. Omringt mijn gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos neven mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijne weg van stap tot stap. En ook het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139 en daarvan de versen 2 en 14. heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en oprechten. Want wat men denkt van de uitkomst hunne paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. Maar durft men stouw des Heere wet versmaan, dan zal Gods wraak den berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En willen dat vanmorgen weer opnieuw doen uit het boek Esra. En wel te beginnen met Esra 1, nogmaals te lezen de versen 5 en 6. En daarna de schriftlezing te vervolgen uit Esra 2, te beginnen bij vers 59 tot en met 70. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen met elkaar uit Psalm 37, vers 19. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Esra 1, de versen 5 en 6. En Esra 2, te beginnen bij vers 59. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Toen maakten zich de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten benevens een iegelijk wiens geest om te geest Gods verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. Allen nu die rondom hen waren, sterkten hun liederhanden met zilveren vaten, met goud, met haven en met beesten en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwillig gegeven werd. Lezen we verder in Esra 2 vanaf vers 59. Deze togen ook op van Tel Mela, Tel Harza, Gerub, Adan en Immer. Doch zij konden hun vaderen huis en hun zaad niet bewijzen of zij uit Israël waren. De kinderen van Delaja, de kinderen van Tobia, de kinderen van Nekoda, 652. En van de kinderen der priesters, de kinderen van Abaja, de kinderen van Kos, de kinderen van Barzillai, die van de dochteren van Barzillai, de Gileadiet, een vrouw genomen had en naar hun naam genoemd was. Deze zochten hun register onder degenen die in het geslachtsregister gesteld waren, maar zij werden niet gevonden. Daarom werden zij als onreinen van het priesterdom geweerd. En Hittar Zarsta zeide tot hen dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met Urim en met het Tumim. Deze ganse gemeente tezamen was 42.360. Behalve hun knechten en hun maagden, die waren 7.337. En zij hadden 200 zangers en zangeressen. Hun paarden waren 736, hun muilduren 245, hun kemelen 435, de ezelen 6720. En sommige van de hoofden der vaderen, als zij kwamen ten huizen des Heren die Jeruzalem woont, gaven vrijwilliglijk ten huize Gods om dat te zetten op zijn vaste plaats. Zij gaven naar hun vermogen tot de schat des werks aan goud en zilver 60.000 drachmen en 5.000 ponden en 100 priesterrokken. En de priesters en de levieten en sommigen uit het volk, zo de zangers als de poorters en de netinim, woonden in hun steden en gans Israël in zijn steden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed om zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn. En in ons gebed willen wij gedenken aan zuster K. van Dis, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. En dat geldt ook van zuster Kivit Vos. En gisteren moest ook in het ziekenhuis worden opgenomen onze broeder Visser van de Donkere Weg, wegens een herseninfarct. We willen ook gedenken aan Wiljan de Geus, die een lelijke val maakte met zijn fiets en ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen ook gedenken aan de werkgroepleden van de groep Oost-Europa die morgen met een transport naar Roemenië vertrekken. En we mogen dan ook dankzegging doen met onze broeder en zuster Leurens, die mogen gedenken in deze tijd dat ze 25 jaar getrouwd zijn en hij ook 25 jaar in de bediening van het woord is gesteld. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, dan bent u het die ons hier weer samenbrengt. En dan bent u het ook zo eeuwig waard om te ontvangen de lof en de aanbidding. Want u hebt ons weer willen sparen en dragen in de achterliggende week. U bent het geweest die ons tot hiertoe nog de gezondheid gaf, de lust gaf om naar uw huis te gaan. U bent het die ervoor gezorgd heeft dat uw woord nog open ligt, dat het nog verkondigd mag worden, dat we nog mogen luisteren. Heere, dat is zo'n groot voorrecht, waarin u tot ons spreken wilt, en waarin u tot ons zeggen wilt, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin heb ik lust dat ge leven zoudt. En daarom smeken wij u ook, wil gij vanmorgen komen met die levendmakende geest, wilt u de geest opwekken, zoals nodig is, zoals we dat ook straks zullen horen vanuit uw woord, dat er daarop aankomt die hartelijke wedergeboorte, dat nieuwe leven dat gij schenkt en werkt van boven bij u vandaan, omdat een mens verlaten zou, de dingen van de wereld. Verlaten zou het leven der zonden. Die brede weg die naar het verderf gaat. Te mogen wandelen op die smalle weg ten leven. Heere, wij bidden u dat gij daartoe vanmorgen komen met de bediening van woord en geest. Om uw gemeente ten eeuwige leven te vergaderen. Ga ook door, o koning van de kerk, met dat vergaderend werk. Breng er nog toe vanmorgen. Wilt u zelf nog komen te trekken, komen te overbuigen. Heere, dat is uw werk en daarom bidden wij u ook om. Daarom smeken wij u om, dat het niet uit ons is, maar het is uit u. Wil ze ook bij ons blijven vanmorgen. Gedenk ook aan allen die met ons mee mogen luisteren. Wil ook bij hen zijn die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die ziek zijn. Ook al worden ze met name niet genoemd. We denken aan hen en we dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk ook onze zuster Van Dis, die afgelopen maandag is geopereerd. Heere, wilt u bij haar blijven, ook al is het niet gegaan zoals de doktoren het gehoopt hadden. Heere, wilt u dan ook verder toch bij haar blijven, verder herstel geven en dat toch nog het gewenste resultaat mag gezien worden. Daarin zijn we zo diep en steil van u afhankelijk. Blijf bij haar, nu ze al zoveel weken in het ziekenhuis is. Gedenk haar ook in haar alleen zijn. Wilt u een man zijn der weduwe, ook voor haar. We willen u ook bidden voor zuster Kievit Vos. U kent ook haar. U weet ook van haar omstandigheden, ook zij moet nog in het ziekenhuis verblijven. Wil toch ook aan haar gedenken. Maak het ook nog licht. Wil haar versterken ook bij de pijn die ze heeft. Zie zo in gunst ook op haar neer. Wilt u ook zijn bij broeder Visser die zo heel onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen te Dirksland. Gedenk toch ook aan hem, nu hij door een beroerte getroffen is, zijn rechterzijde niet meer gaan kan zoals het gaan moet. Heere, maar ook zijn stem, die toch al zo veel te lijden had, nu ook uitgeschakeld is en het gesprek zo moeilijk wordt, wilt u bij hem blijven in deze moeilijke omstandigheden. Gedenk ook zijn vrouw, u kent ook haar lichamelijke omstandigheden, die ook alleen thuis is, wil ook bij haar zijn. Dragen dit echtpaar hartelijk aan u de Heer op. Heer, ondersteun ze en sterk ze ook weer in deze moeilijke weg. Dat een verwachting maar mag zijn van Israëls God. Van wie zouden we het anders moeten verwachten dan van u, de levende Heer. Blijf zo bij hen. Wie ook zijn met onze jonge vriend William de Geus, die opnieuw een ongeluk overkwam. Wilt u ook hem gedenken, hij moest ook nog naar het ziekenhuis. Heren, we mogen uw naam erkennen dat het op zichzelf nog mee mocht vallen, hoewel het behoorlijk aangrijpend was ook voor hem, bijzonder ook voor zijn ouders, de andere kinderen. Ze hebben al zoveel van deze dingen meegemaakt. Heere, wat ervaren we dan ook dat onze kinderen toch zo'n broos bezit zijn. Wilt u verder William herstel geven? Geef ook dat deze dingen in zijn jonge leven hem naar u mogen doen vragen. U klopt al zo jong op zijn hart. Ook op het hart van al de andere kinderen uit het gezin. Ook door deze wegen. Geef ook dat ze u mogen zoeken en vinden. En dan willen we wel in hem voor al onze kinderen bidden. Ook als vanmiddag het werk van de zondagschool weer mag beginnen. Zegen dat werk. Wil ook daarin nog uw naam verheerlijken. Juist ook in de harten van onze kinderen. Heere, gedenk ook als we morgen weer een transport gaat naar Roemenië, over de gevaarvolle wegen. Heren, dan hebben we toch zo uw bewarende hand nodig. Geef dat ze dat ook met elkaar mogen beseffen. En daar ook met elkaar voortdurend om mogen bidden. Geeft u ze opmerkzaamheid. Geeft u ze ook voorzichtigheid. Wil ze brengen daar waar ze verwachten, hopen, waar ze hopen te komen. Wil ze ook bij ze blijven. En laat ook deze dingen mogen medewerken tot de uitbreiding van uw koninkrijk, door woord en daad, zie je in gunst op ze neer. Heere, dan mogen wij uw naam ook hartelijk dank zeggen, dat ook in ons midden aanwezig mag zijn, broeder en zuster Leurens uit Roemenië, En dat ze dat ook mogen doen onder bijzondere omstandigheden. Daar ze mogen gedenken door u 25 jaar in de band van het huwelijk gespaard te zijn geweest. Dat u onze broeder geroepen hebt tot de dienst van het woord waarin hij nu bijna 25 jaar mag arbeiden. Heer, en gij hebt ze samengebracht. En gij hebt hen verbonden met dat woord. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat hebt u waargemaakt tot op de dag van vandaag. Mogen ze wandelen in uw wegen. Al is dat niet zonder strijd en zonder moeite. En ook in hun persoonlijk leven niet geweest. Ook in het leven niet van onze zuster Leurens. U kent ook haar. Maar ook onze broeder. In de strijd en de tegenstand ook. De verkondiging van het evangelie. Maar u hebt voor hen gezorgd. U wil ook verder bij ze blijven. Ook als ze straks weer terugkeren. U wil ook zijn arbeid daar zegenen. Geef ook dat zijn vrouw een hulp terzijde mag zijn. Breid uw vleugelen over hen uit. O koning van de kerk, ga met ze mee. U wil een voor- en achtertocht zijn. Dat ze mogen zien op u, de levende Heere. Heren. Dan weet u ook van de zorgen in het midden van de gemeente. Heren, want wij zouden vanmorgen naar de orde van het kerkelijke jaar, naar uw gebod, ook voorbereiding houden op de bediening van het heilig avondmaal. Heren, en nu is u alles volmaakt bekend. En toch willen we het bij u, de Heere, neerleggen. U weet dat het niet door kan gaan. En geef nou dat we daar allemaal smart over mogen hebben. En dat we de schuld daarvan thuis mogen krijgen in ons persoonlijke leven. Heere, dat dat nou eens een nood mag worden in ons hart. Heere, dat we persoonlijk, niet naar anderen wijzend, maar gevoelen, Heer, het is vanwege mijn zonden. Het is vanwege mijn overtreding. Het is vanwege mijn afwijken. Heer, wij bidden u. Geef u zelf die verootmoediging. Heer, wilt u onszelf op die plek brengen. Waar we het leren uitroepen, gena, o God, gena. Ga met ons niet in het gericht. Als dienaar van het woord niet. Als kerkraad niet. Als gemeente niet. O koning, wie zou dan bestaan voor uw rechterstoel? Niemand van ons. Wij smeken het u, Heere. Maak ons schuldenaar. Breng ons op de knieën. En geef dat we elkaar mogen zoeken. De troon der genade. Omdat u heling zou geven. Heere, ontfermt u zich over ons. En geef. Dat naar uw gebod, bediening van het avondmaal, ook spoedig in ons midden weer mag zijn. Tot eer van uw naam, tot troost van uw kerk. Heer, het kan niet om ons, dan kan het nooit meer. Maar doet u het nog, om uw zelfs wil. Zie toch, in gunst en genade, van boven op de gemeente, de kerkeraad. Op uw dienaar neer. O dat uw naam, om onzentwil, toch niet gelasterd zou worden. Heere, verzoen dan al onze zonden. We smeken het u, om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we hebben het vorige week mogen horen, God de Heere regeert. Hij was het immers die de geest van Kores opwekte. Hij was het immers die de weg baande dat zijn volk naar Jeruzalem mocht terugkeren om de tempel te herbouwen. Hij wekte de geest van Kores op. En als we dat nog even in onze herinneringen roepen, gemeente, hoe diep hij daarover sprak, dat het de Heere was die hem al de koninkrijken der aarde gegeven had. Dat het de Heere was die hij gehoorzaamde om het volk te mogen laten trekken. Dat het God was die zijn hart neigde om ook al het tempelgerij terug te geven aan het volk. Ja, dat het woord van God van deze Kores getuigt: hij is mijn herder en hij zal al mijn welbehagen volbrengen, zeggende ook tot Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. Daarin zegt de Heere zelf dat hij Kores heeft aangesteld om zijn volk te wijden en het terug te brengen in het land der belofte. In datzelfde hoofdstuk van Jesaja spreekt de Heere van Kores als zijn gezalfde, de man die hij in dienst genomen heeft. Meent u, wat een indrukwekkende dingen lezen wij van deze Kores, opgewekt door Gods geest, zijn almacht daarin erkennend, hem gehoorzaam zijn, als een instrument gebruikt worden, dat het volk mag terugkeren. En dan lezen van Kores dat aangrijpende woord: hoewel gij mij niet kent. Tot 2 maal toe staat het er heel nadrukkelijk dat Kores bij alles wat hij doet en zegt de Heere niet kent. Gemeente, die werkelijkheid, geeft dat dan geen reden tot zelfonderzoek? Als dat dan mogelijk is, dat je zulke dingen doet en zulke rijke woorden spreekt en toch de Heere niet te kennen. Dat mag ons vandaag wel brengen in de binnenkamer: o Heere, zou dat toch niet van mij gelden? Dat ik de gedaante heb van Gods zaligheid, maar dat ik de kracht daarvan mis. Een gemeente, daar moeten wij onszelf niet te hoog voor achten en te denken: ja, maar dat overkomt mij niet. Want dat lezen wij zelfs van Paulus. Paulus, hij schrijft het aan de gemeente van Korinthe in het 9e hoofdstuk, het 27e vers. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, omdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. En als we deze tekst nalezen in de verklaring van Matthew Henry, dan schrijft hij er zo waarschuwend bij: een prediker der verlossing kan haar zelf ontgaan. Hij kan anderen de weg ten hemel wijzen zonder er zelf te komen. Kun dus een dienaar van het woord zijn, getuigen van die koning, een middel zijn, het hand van de Heer, en toch zelf verloren gaan. Gemeente, dat moet tot zelfonderzoek leiden. Bij mij, maar bij ons allemaal. Het zal toch wat zijn, gemeente, als we ambtsdrager zijn, zondagsschooljuffrouw, docent in het voortgezet onderwijs, priester in ons gezin, spreken over die ene naam, anderen de weg der zaligheid wijzen en straks zelf verloren gaan. Geen kennis aan de genade in Christus Jezus. Daarom vervolgt Matthew Henry in zijn verklaring dat we dan bezet mogen zijn met een heilige vrees voor onszelf. Hij zegt: zo'n vrees voor onszelf en geen aanmatigend zelfvertrouwen zijn de beste verzekering tegen afval van God en uiteindelijke verwerping door hem. De Heere, geef ons zo'n vrees om onszelf te bedriegen, dat ons uit mag drijven Dat het ons bij vernieuwing mag doen vragen, Heere. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Hoe weten we dat? Dat we onszelf niet bedriegen. Wel gemeente, dat wil de Heer ons vanmorgen laten zien. Als we verder open gaan met de behandeling van het boek Esdra. En dat we daar opnieuw weer een enkel gedeelte uit willen overdenken. De schriftgedeelten die we met namen gelezen hebben, spreken ons van Israël keert terug. Waarin we opmerken en horen van Gods werk en in de tweede plaats van Gods heiligheid. Israël keert terug. En dat spreekt ons in de eerste plaats van Gods werk en in de tweede plaats van Gods heiligheid. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 126. En daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht en dat verlost uit nood en pijn, scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tong, verhieven zere namen, zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heer heeft hun wat groots gedaan. Zingen we met elkaar uit Psalm 126, de versen 1, 2 en 3. En krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst.
Thank you.
God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volken schrijft hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sions kinderen dragen. Gemeente, zingen we dat als toepassing op de prediking uit Psalm 87, het vierde vers, naar het Amen. Gelezen schriftgedeelte, gemeente, vertelt ons hoe dat het volk van Israël mag terugkeren en hoe ze ook daadwerkelijk zijn teruggekeerd. En daarin zien wij in de eerste plaats dat dat Gods werk was. En in de tweede plaats zien wij ook dat het ons spreekt van Gods heiligheid. Dan gaat het met name over wat we lezen aan het slot van het tweede hoofdstuk. Gemeente, kinderen, we hebben het vorige week gezegd tegen elkaar. Als je in het ziekenhuis bent, dan heb je maar één verlangen. Dat je naar huis mag. En onze broeder Talen, die weet het wel, hoe dat gevangenen uitzien naar de dag dat ze ontslagen zijn. En naar huis mogen. Weer terug naar de samenleving. Ja, en zo zou je toch verwachten dat er een golf van ontroering gaat door de ballingen als die boodschap van koning Kores wordt verkondigd. Als ze daar horen mogen dat ze naar huis mogen, verlost uit de gevangenis waarin ze onvrijwillig terechtgekomen zijn. Als daar gezegd wordt dat ze goud en zilver meekrijgen om de tempel te mogen herbouwen. Je zou je zo kunnen voorstellen dat de herauten en hun boodschap met open armen is ontvangen. Dat moet toch het gespreksonderwerp van de dag geweest zijn. We mogen naar huis. Heb je het gehoord? Koning Kores, hij zegt het tot ons. We mogen naar huis. We mogen Gods huis herbouwen om hem daar te mogen dienen. Ja, dat zou je zeker denken, kinderen. Dat er een grote blijdschap was onder heel het volk. Maar het is zo heel anders gegaan dan je zo zou denken. Kom, laten we eens even in een jong gezin gaan kijken en luisteren. Als daar ook over die boodschap gesproken wordt. Dan zitten de vader en moeder aan tafel met hun kinderen. Zullen wij ook terugkeren? Ach vrouw, we hebben hier onze zaak opgebouwd. Gaat toch heel goed? Wat moeten wij daar doen in Israël? Alles is verbrand. De huizen zijn verwoest. Gaat ons hier goed? Zullen wij ons nu in een onzeker avontuur storten? Ach ja, maar we mogen daar toch de tempel herbouwen. Jawel, vrouw, maar we kunnen toch de Heere hier ook dienen. We hebben toch hier ook onze synagogen. Nee, wij gaan niet mee. Wij blijven hier in Babel. We gaan eens naar een ander huis. Daar zit een oude man. Ach, zijn gezicht is somber. Ja, ik zou eigenlijk ook wel mee willen, als het hem gevraagd wordt. Maar ja, ik ben al zo oud. En ik zie zo tegen de reis op, het is zo'n lange reis. Zoveel gevaren. Roofbendes. Ze daar met al dat goud en zilver, dat weten ze toch dat we dat bij ons hebben. En dan 's nachts, de wilde dieren, die gevaarlijke bergpassen. Ach, laat mij maar hier. Ik ga niet mee. Lieve gemeente, daar gaat in vervulling wat de Heere geprofeteerd had. Door de mond van de profeet Jesaja. U kunt het lezen in hoofdstuk 10, het 21ste vers. Daar schrijft de Heere het. Het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob tot de sterke God. Het zal maar een overblijfsel zijn. Een rest zal maar wederkeren. Jesaja had zelfs zijn zoon die naam moeten geven. Schear Jaschub. Wat betekent een overblijfsel? Een rest, een klein gedeelte zal wederkeren. En onze kanttekeningen schrijven dan ook bij die naam. Uit deze naam op Gods bevel gegeven, moet op profetische wijze aan het volk in gedachtenis gebracht worden de belofte van God aangaande de wederkeer van enigen uit het volk. Keren er dus niet veel terug. Toch keren er terug. Toch zal Gods woord waar worden. Toch zal hij doorgaan met zijn volk, ook al is het een rest. En dat lezen wij met elkaar, dat er toch een aantal zijn die teruggaan. We hebben dat met elkaar gelezen uit het 5e vers. Daar worden ons allereerst genoemd de stamhoofden, oftewel de leiders van Juda en van Benjamin met de priesters en de levieten. Mensen in de dienst van de Heere. Zij geven het goede voorbeeld aan het volk. Zij trekken op naar het woord van de Heere. En dan staat er zo bij, en zij maakten zich op. En dat woord laat zien, gemeente, dat het niet zomaar iets is. Want die bezwaren die we zo net hoorden in die gezinnen, dat waren reële bezwaren. Ze moesten ook heel veel achterlaten. Ze hadden daar al generaties lang gewoond. Hun huizen moesten ze achterlaten. Hun bezittingen konden ze niet meenemen, hun landerijen. En zeker zou het moeilijk vallen als je je familie moest achterlaten die niet wilde wederkeren. Zij maakten zich op. Zij maakten zich los. En dat was niet eenvoudig. Dat is ook met pijn en verdriet gepaard gegaan. Wat achter te moeten laten wat je lief is. Maar zij maakten zich op. Zij gingen, deze leidslieden. Ze gaven het voorbeeld aan het volk. Maar dan, gemeente, volgt er een heel opmerkelijk zinnetje. Halverwege het 5e vers, waar staat: benevens een iegelijk wiens geest God verwekte dat zij optrokken. En daar moet vanmorgen in deze eerste gedachten alle nadruk op vallen. Die leiders en dat volk. En alle wie namen straks genoemd wordt, hoe komt het toch dat zij zich opmaakten? Dat zij niet in Babel gebleven zijn, zoals al die anderen dat gedaan hebben. Hoe komt dat, gemeente? Wel, hier is het antwoord. Hoe komt het dat zij niet tegen die moeite opzagen, althans zich niet daardoor lieten weerhouden? Hoe komt het ook dat zij verlangden naar Jeruzalem om daar de Heere te mogen dienen? Hoe komt dat toch? Wel, hier laat de Heere door zijn Heilige Geest alle nadruk opvallen. Het was Gods Geest die hen opwekte. En daarin zien wij, gemeente, dat deze terugkeer een en al werk van de Heere geweest is. Hij was het immers al die Kores opwekte om deze boodschap te laten klinken en die toestemming te geven. Maar hij moet ook het hart van het volk opwekken, levendig maken, overbuigen, gewillig maken om die weg te gaan, die moeilijke weg, die zware weg, die weg vol beproevingen, die weg waar ze straks ook nog zoveel mee zullen maken bij de herbouw, die onbekende toekomst tegemoet, daar moet de Heere zelf aan te pas komen. Want als hij de geest van dat volk niet had opgewekt, was er niemand ooit in Jeruzalem gekomen. Hij is het die hen opwekt. De terugkeer, het is Gods werk. Hij is het die dat verlangen en dat uitzien werkt om de Heere te mogen dienen in Jeruzalem. En dat hebben we dan ook met elkaar gezongen uit Psalm 126. Wanneer de Heer uit vijandsmacht gevangenen Sion wederbracht. De Heere, hij brengt ze weder en verlost uit nood en pijn. Oh, dan wordt het zo'n wonder voor dat volk. Scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven. Zere namen zongen. Hij krijgt daarvan de eer. Heere, u bent het die ons opwekt. U bent het die de weg voor ons baant. U bent het die de harten neigt. En dan moet zelfs de heidenwereld het herkennen. Als daar dat amechtige volkje, dat restje weggaat. Die onbekende toekomst tegemoet. Dan moeten zelfs de heidenen zeggen, de Heere heeft wat groots gedaan. Ja, hij alleen. Het is zijn werk. Bevrijd uit de gevangenis. Hij is het die de deur voor Israël geopend heeft. Zoals ook dat eerste vers van het tweede hoofdstuk zegt. Uit de gevangenis. Daar gaan ze, omdat God ze opwekte. Omdat God de weg baande. Omdat God in hun hart dat verlangen gaf. En wie zijn het dan die wederkeren? Door dat Gods wonder. Wel, we vinden al hun namen in hoofdstuk 2 één voor één genoemd. Het is treffend, als een tegenstelling. De namen van degenen die niet meegegaan zijn, ze worden niet genoemd. Naamloos blijven ze achter in Babel. De Heere, hij schrijft ze op en laat ze opschrijven. Al degenen die uitgetogen zijn. Een hele lange lijst met namen. De gemeente, dat mogen we ook wel tegen elkaar zeggen. Die registers van namen zijn bij het Bijbellezen niet zo geliefd. Meestal slaan we ze over. Ach, en het is aan de ene kant ook wel te begrijpen dat we ze overslaan. Al die moeilijke namen om te lezen. En je kunt je ook wel eens afvragen, ja maar... Maar waarom staan ze erin? Wat heeft voor zin om dat allemaal te lezen? En toch moeten we ze lezen. Toch moeten we ze overdenken. Omdat het de Heilige Geest is geweest die deze lange lijsten heeft laten optekenen. Om ons ook vandaag de dag daar nog uit te onderwijzen. En de Heere geven dat we ook vanmorgen, als we nog eens een keer met elkaar die lijst gaan kijken... Dat hij ons dat onderwijs daaruit geven mag. Dat we daar ook geestelijk onderwijs uit mogen ontvangen. Ook uit zo'n lijst van namen. En het eerste wat ons opvalt in die lijst is... dat het een lijst is waarin orde en duidelijkheid is. Er zit een bepaalde volgorde in. De lijst in hoofdstuk 2, we vinden hem later ook terug in Nehemia 7... Met allerlei kleine onderlinge verschillen. Maar de lijsten in het algemeen, ze komen heel goed met elkaar overeen. En het eerste dus wat ons opvalt is die orde en die duidelijkheid en die volgorde die daarin zit. Dat laat ons ook iets zien van wie de Heer is, een God van orde. En dan staan de leiders voorop. Ze worden genoemd. 11 in getal. En ik wees al naar die lijst van Nehemia 7... Dan worden er 12 genoemd. 12 leiders. En elke Bijbellezer weet dat de Heer daar wat mee te zeggen heeft. Dat hij hier nu speciaal 12 leidslieden noemt. 12 mannen die leiding geven. Daar gaat een prediking van uit. Want de Heer, hij laat in dat getal van 12 zien de totaliteit van zijn volk. Zo had Jacob 12 zonen en bestond Israël uit 12 stammen. En de Heer Jezus, hij had toch immers 12 discipelen. En straks zal het nieuwe Jeruzalem 12 poorten tellen. En in die 12 leiders die hier genoemd worden, in overeenstemming met de lijst uit Nehemia 7, zij vertellen ons dat wat nu gaat geschieden, de wettige voortzetting genoemd mag worden van het volk Israël met zijn 12 stammen. En als je dan de namen leest, de eerste 2 namen in het bijzonder van hen die daar leidslieden mogen zijn van dat volk, dan zit daar ook zo'n troostvolle gedachte in. Want wie is de eerste naam die genoemd wordt? Nou, dat is Zerubabel. En Zerubabel was een man van koninklijke bloede. Hij was een afstammeling van koning Jojakim. Hij was een prins uit het huis van David. En via deze naam en via deze lijn ligt daar de heerlijke troost en belofte. O, uit het huis van David zal hij toch geboren worden, de Messias. De Heere, hij zendt een nazaad van David mee naar Israël. Tweede naam die we met elkaar lezen, dat is de naam van de toekomstige hoge priester, Jozua. Hij zal daar een belangrijke taak mogen hebben als een nazaad van Aaron. En ook daarin ligt zo'n prediking. Ik zend een hoge priester met u mee. Een die straks weer het bloed der verzoening mag springen in mijn tempel. Wat een wonder. Ze gaan mee. Het huis van David en het huis van Aaron. De pilaren, om het zo te mogen zeggen, van het volksbestaan van Israël. De Heere gaat mee. De leiders, ze worden eerst genoemd. En daarna komt, om het zo te zeggen, heel eenvoudig het gewone volk. Zij die geen ambtsdrager zijn. Zij staan in het midden. Tussen de leidslieden en straks degene die in de tempel zullen dienen. Als het ware de kern van het volk. Daar waar het ten diepste om gaat. De gemeente van de Heere. En dan schrijft een verklaarder er zo mooi bij. Als de namen van het gewone volk genoemd worden, dan zegt hij, dat is een deel van hun beloning uit genade. Voor hun geloof, voor hun moed en voor hun vertrouwen op God en de liefde tot het land. En als we dan die lijst van dat volk lezen, dan zijn ze allemaal geteld. Zoals een herder zijn schapen telt als ze 's avonds terugkeren, zodat er niet één zal ontbreken. Zo zijn ook deze allemaal geteld. En daarin zien wij zo heerlijk dat de Heer niet alleen oog heeft voor zijn volk als een totaliteit, maar dat hij ook ieder persoonlijk kent en van hen afweet. Als we dan eerst de leidslieden gezien hebben, daartussen de namen van het gewone volk, en dan tenslotte krijgen we de namen van hen die dienen in de tempel. In vers 36 lezen we van de priesters. En vanaf het 40ste vers van de levieten. Ook daar zal de Heere voor zorgen. Dat er straks ook dienaren zullen zijn. Die in die verwoeste tempel die hij zal laten herbouwen. Ook dienen mogen. Zij zullen daar mogen offeren. Bidden en zegenen. Maar de Heere zal ook voor zijn eigen lof instaan, ook in dat nieuwe Jeruzalem. Want we lezen in vers 41 van de zangers, de kinderen van Asaf 128, wat een tempelzang zal daar weer mogen klinken. De lof des Heeren, zo hebben we gezien, in Psalm 137 is tot zwijgen gebracht in Babel. Maar de Heer, hij zal er zelf voor instaan. Dat ook straks weer zijn naam verheerlijkt zal worden. Dat het weer zal mogen gelden voor de ware Israëliet. Als hij opgaat naar Gods huis. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God. Zij mij uw huis en tempel zangen. Ze zullen er zijn, de zangers. En dan lezen we in vers 42 dat ook zij er zullen zijn. De portiers. De mannen die toezicht moeten houden op het tempelplein. Dat alles met orde en met eerbied zal geschieden. De dorpelwachters uit Psalm 84 die we zo even aanhaalden. Of om het met onze woorden van vandaag te zeggen. De kosters, ze zullen er ook zijn. Mensen wier vreugde het is om te mogen dienen in het huis van de Heer. En om daar de lieflijkheden des Heeren te mogen aanschouwen. En tenslotte trekken ook mee uit Babel de Netinim. Dat betekent letterlijk de gegevenen. Wie zijn dat toch, die Netinim? Dat woord dat onze statenvertalers onvertaald laten. Wat letterlijk dus betekent de gegevenen. Wel, dat zijn zij die aan Israël gegeven zijn om te dienen. Die bij dat volk zijn gaan behoren. En dan kunnen we van ouds denken aan de Gibeonieten. We weten nog hoe dat zij tot Jozua gekomen zijn en hem bedrogen hebben. Om door dat bedrog in het leven te blijven. En ze mochten ook in het leven blijven. Maar ze zouden Israël moeten dienen als houthakkers en waterputters. Ook zij gaan mee. De gegevenen. Dat wijst ook op degenen waarvan gesproken wordt in de Koningen. als de slaven van Salomo, die het eenvoudige werk in de tempel moeten doen. Ook zij gaan mee en zijn niet achtergebleven. Gemeente, als we dan zo deze lijst overzien, met al die groepen van mensen, dan zien we dat de Heere ervoor zorgt dat ze er allemaal bij zijn. Met hun verschillende taken en met hun verschillende verantwoordelijkheden. Hij zendt het complete volk terug, ook al is het een rest. Wat ons verder opvalt is dat het toch met name de armen zijn die teruggaan. Dat blijkt onder meer uit een tweetal gegevens die we uit die lijsten kunnen opmaken. Het eerste waar we het uit op kunnen maken, dat het met name de armen zijn geweest die terugkeren naar Jeruzalem, is het feit dat er zo weinig slaven zijn. 1 op de 6 mannen is slaaf. Nou, dat was in de oudheid heel anders. Daar was, om het zo mogen zeggen, had iedere man 3 slaven. En hier is het totaal omgekeerd. Weinig slaven dus. Dus weinig rijke mensen. En het tweede waaruit we het opmaken dat het armen geweest zijn, dat is dat er wel meer dan 6000 ezels meegaan, in tegenstelling tot maar 700 paarden ruim. De ezel, dat was het lastdier van de armen. En als je kijkt naar het aantal mensen dat meegaat, dan blijkt zelfs dat de meesten niet eens een ezel hebben. Zo arm waren ze. De eenvoudigen, de armen. Zij gaan. Het woord van de Heer. Die onbekende toekomst tegemoet. Arm in zichzelf. Maar rijk in de Heer. We hebben het al gezegd, die lijst. Als we al die groepen tellen, dan komen we tot 7 categorieën. 7. Getal van de volheid. De Heere, hij brengt zijn gemeente in zijn geheel. Met al haar onderscheidingen brengt hij ze weder. En ze komen aan, uit de gevangenis verlost. Och, dan laat ook deze lijst zo heerlijk zien. Het is alles mijn werk, zegt de Heere. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen volvoeren. Mijn volk. Het komt thuis, compleet, niemand ontbreekt. Ze zijn er allemaal bij. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Want dat tweede hoofdstuk, die lijst, ze heeft zo'n heel opmerkelijk slot. En daar zitten ook alweer zoveel lessen in opgeslagen, ook voor de dag van vandaag. Lieve gemeente, ik weet niet of er zijn, maar het is wel een hele boeiende en ook wel een populaire hobby die mensen erop nahouden. En dat is namelijk de genealogie. Er zijn tegenwoordig heel wat mensen die doen aan stamboomonderzoek. En dat kan hele verrassende ontdekkingen opleveren. Als je zo eeuwen terug kunt kijken waar je ouders en je grootouders en je overgrootouders vandaan komen. Kan het wel eens heel mooi zijn als je dan ontdekt dat ze uit Frankrijk komen. En dat het waarschijnlijk gevluchte hugenoten geweest zijn. Hele mooie ontdekkingen kun je dan doen door middel van dat stamboomonderzoek. Maar wat je ook vindt, het heeft geen consequenties voor de dag van vandaag. Maar dat was in het Israël van de dagen van de Heere, daar wij nu over spreken, heel anders. Want wat lezen wij? En als we dan verder gaan bij vers 59 tot en met 63, dan blijkt dat dat stamboomonderzoek van levensbelang is. Want dan lezen wij dat als dat volk teruggekeerd is, er lijsten opgemaakt worden. En dat dan iedereen moet aantonen dat hij een ware nazaat is van een van de aartsvaders. Je moet aan de hand van je geslachtsregister kunnen bewijzen dat je werkelijk behoort tot Israël. Waarom moeten die mensen dat nou bewijzen? Je voelt als het ware wel een zekere ergernis bij je opkomen. Dat je denkt, ja maar, moet dat dan allemaal zo nauwkeurig? Die leidslieden die moesten toch eigenlijk wel blij zijn Zijn er toch al zo weinig? En moet je dan zo streng selecteren? Dat is toch niet nodig? Je moet toch blij zijn dat die mensen die grote reizen voorover gehad hebben? En moet je dan teruggaan in de geslachtsregisters om te bewijzen dat je werkelijk bij Israël behoort? Je hebt toch meegedaan? Dan mag je er toch wel bij horen? Je kunt ze toch best zo aannemen? Ach, zo zouden wij denken. Maar de Heere, Hij is een heilig God. En Hij wil door een heilig afgezonderd volk gediend worden. Dat heeft de Heere gezegd toen Hij dat volk geïnstitueerd heeft, om het zo te zeggen, aan de voet van de Sinaï. Toen Hij dat verbond met hen bevestigde en zijn heilige wet aan hen gaf. Toen heeft Hij tegen hen gezegd, gij zijt mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël spreken zult. Ze zullen een heilig volk zijn, een afgezonderd volk, geen vermengd volk. En die eis van de Heere blijft gelden. Hij is de onveranderlijke. Juist nu het volk weer opnieuw mag beginnen, komt die eis van de Heere zo nauw te liggen. In dat woord gaat het erom dat de gemeente van de Heere zuiver blijft. Er mag geen vermenging plaatsvinden met afgodische volken. Hoeveel ellende had dat immers in het verleden opgeleverd? Hoeveel afval, omdat ze zich vermengd hadden met de andere omliggende volken. Nee, het moet een heilig volk zijn. Volk wat de Heere in Abraham verkoren heeft. En dat blijkt ook te gelden voor degenen die dienen in de priesterambt. Ook zij moeten kunnen aantonen dat ze behoren tot de stam van Levi en afstammeling zijn van Aaron. En dan blijkt het dat er zijn die dat niet kunnen. We lezen dat in vers 59. Dat ze geen legitimatie kunnen tonen. Ze kunnen niet aantonen dat hun papieren echt zijn. En dat ze afstammen van de aartsvaders. We lezen het zo heel duidelijk. Doch zij konden hun vaderen huis en hun zaad niet bewijzen of zij uit Israël waren. Wat zullen dat voor mensen geweest zijn? Zijn het avonturiers geweest? Mensen die bij het Joodse volk geleefd hebben en gedacht hebben, het is ons hier niet gelukt in Babel, kom, laten we mee uittrekken met het volk, een nieuwe kans proberen daar in Jeruzalem? Of waren het misschien vrome Joden? Die is geslachtsregister door de ballingschap al zo lang kwijtgeraakt waren. We weten het niet. Maar wat we wel weten is dat ze niet gerekend worden tot het volk van God. Wat zal dat een teleurstelling geweest zijn. Mee uitgetrokken. En toch niet bij dat volk kunnen behoren. In vers 61 wordt ons iets verteld hoe dat het mogelijk gekomen is. Er wordt ons heel concreet aangewezen van een gezin, wat de reden is dat zij niet tot het priesterschap behoren. Dat gaat namelijk over het geslacht van Barzillai. Barzillai, dat was een heel voornaam man die leefde in de dagen van koning David. Een vermogend mens. Een man die ook David geholpen heeft toen hij voor Absalom moest vluchten. En deze Barzillai had goede contacten aan het hof. David heeft zelfs aan hem gevraagd, kom bij mij wonen. En een van de dochters van Barzillai, een kleindochter, we weten niet in welke graden, welk geslacht het geweest is. Maar een van de kinderen van Barzillai, een dochter, is getrouwd met een priesterzoon. En normaal had dat gezin verder geleefd met de naam van die priesterzoon. Maar die priesterzoon, die vond het toch eigenlijk wel fijn dat hij met een dochter van Barzillai getrouwd was. Zo'n voornaam man, dat hij zei, laten we maar jouw naam aannemen. En dan zien wij ook dat er vandaag de dag niets nieuws onder de zon is. Ook nu mag een gezin verder gaan onder de naam van de vrouw. Nou, dat lezen wij hier ook al. Die jongen zegt, ja maar Barzillai is een naam, dat is een veel mooiere naam en een veel heerlijker afkomst dan mijn afkomst. En misschien heeft hij het ook wel gedaan om in aanmerking te komen voor de erfenis van Barzillai, een vermogend man. Misschien heeft hij zelfs daar wel zijn priesterrechter voor opgegeven. En zeker als dit geschied zou zijn in de dagen van de ballingschap, dan zal hij gedacht hebben, ja, wat maakt dat priesterschap toch eigenlijk uit? Hier kan ik toch de Heeren als priester niet dienen. Kom, het burgerlijke leven is veel aantrekkelijker dan de dienst van de Heeren. Maar nu ze weer teruggekeerd zijn, nu wil hij wel bij de priesters gerekend worden. Nu wil hij wel weer priester zijn. En nu hoort hij het. Kan niet. Het is niet duidelijk aantoonbaar dat jij een priesterzoon bent. Ja, we lezen zelfs dat er staat dat zij als onreinen van het priesterdom werden geweerd. En letterlijk staat er dan in het Hebreeuws, ze werden ondeugdelijk verklaard voor het priesterschap. Jij deugt niet voor het priesterschap. Dat is wat. Dat is een boodschap. En de leidslieden, ze waren onverbiddelijk. Als het niet aangetoond is, niet zwart op wit staat. Hoor je niet bij het volk en kun je de Heere niet dienen. Maar het is niet een definitief oordeel. Atirzasta, hij zegt het. Wij moeten wachten op de hoge priester. Want die bedoelt hij, de man met de Urim en de Tummim. Dat is de hoge priester. En als hij komt, dan zullen wij het aan hem vragen. God uiteindelijk, die is het, die door de mond van de hoge priester spreken zal, of jullie bij het volk zullen behoren en of jullie ook de Heere als priester mogen dienen. Waarschijnlijk is dus Jozua nog niet geordend, of heeft men nog niet het priesterkleed van de hoge priester geleed, met daarin de borstlap, met de 12 namen, de stenen van het volk Israël daarop, en daarin de Urim en de Tummim. Die 2 stenen waarmee het lot geworpen werd. Het lot dat van de Heere geheiligd is. Om uitspraak te doen over de vragen waar het volk mee leefde. Ze moesten wachten op de komst van de hoge priester. Die zou naar Gods oordeel vragen. En daarop moesten ze wachten. En dan is het tekenend voor deze mensen. Dat ze niet boos weggaan. Maar dat ze wachten op de komst. Dat ze niet zeggen, ja, maar nou hebben wij er alles voor over gehad. En nu kan het niet, nou dan keren we wel terug. Nee, daar lezen we gelukkig niets van. Ze wachten af op de komst van de hoge priester. En dan het laatste wat we lezen ten slotte in hoofdstuk 2. Is dat ze allemaal terug mogen keren. Ze zijn wedergekeerd, zo sluit de Heilige Geest af in het hoofdstuk. Een iegelijk naar zijn stad en gans Israël woonde in zijn steden. Het zal niet makkelijk geweest zijn en we hopen in de toekomst daar wel iets over te horen. Want je moet dat maar even heel eenvoudig voorstellen, daar komen ze. In dat verwoeste land, de huizen afgebroken en die er nog stonden ingenomen door achtergeblevenen of door omliggenden. Het land dat braak ligt moet opnieuw weer in gebruik genomen worden. En wat nog onderhouden is, daar zullen anderen op gewerkt hebben. Het zal heel wat weerstand nog geven. En nog wat moeite ontmoeten. Maar God zorgt ervoor dat ze thuiskomen in hun huizen. En als dat mag gebeuren, als je daarin Gods werk mag opzien, dan geeft dat ook dankbaarheid waar we over lezen. En ze gaven naar hun vermogen. Al toen ze thuis kwamen, toen hebben ze niet eerst gedacht, nu moeten we onze huizen gaan opknappen. Maar toen ze daar Israëls grenzen over mochten gaan en terugkeerden in het beloofde land, was er dankbaarheid in hun hart voor wat de Heere gegeven had. Dat ze terug mochten keren, onverdiend. En toen liep hun hart over van dankbaarheid en ze gaven goud en zilver. O, wat een hoeveelheid, we lezen het met elkaar aan het slot. En toen werd het waar. Wat David reeds gezongen had in Psalm 66. Door hoogsten armd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. Dankbaarheid aan de Heere voor zijn werk, dat hij begonnen is en dat hij voleindigd heeft. Gemeente, zo mochten we weer met elkaar een bladzijde in het boek Esra opslaan. Daarna luisteren wat de Heere tot ons te zeggen heeft. We zijn ook persoonlijk, voor ons geestelijke leven, om een aantal lessen te leren. Die ik aan het slot graag nog wil doorgeven. Het eerste. Dat is die diep vernederende les voor ons allemaal. Dat het Gods werk is. En alleen Gods werk. Als een mens zalig wordt. Want dat lezen wij. Hij begon ermee bij Kores en ook bij het volk. Dat hij het is die de geest moest opwekken. Anders was er niemand gegaan. En zo zal het ook zijn, hoe komt het? Dat er een volk is dat gewillig zal zijn op de dag van Gods heerkracht. En dat komt omdat hij door zijn geest werkt in dat hart. Omdat hij dat hart vernieuwt. Omdat hij dat hart verlangend maakt. Om de zonden te verlaten en de Heere te dienen. Paulus, de apostel, hij heeft dat zo helder gezien en zo duidelijk. Als hij daar in Romeinen 3, de versen 11 en 12 zegt. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Gemeente, mag dat nou vanmorgen onze schuld zijn? Heren, wij zijn bij u afgeweken. En dat is onze schuld vanwege onze diepe val in Adam. Dat van mijn levensboom moet gelden. Geen vrucht in der eeuwigheid. Heren, dat is diep vernederend voor mij. Dat ik geen nagelschrapsel aan mijn zaligheid kan toedoen. En dat het alles uw werk is. Heren, dat is vernederend. Maar het is aan de andere kant ook zo troostvol dat ik er niets aan hoef te doen. Ik kan het niet, ik wil het niet, maar hij doet het. En daarom, omdat het zijn werk is, zal het ook afkomen. Hij is toch de Alfa en de Omega. Hij is het die zich een gemeente ten eeuwige leven vergadert door woord en geest. En daarom, gemeente, laten we mogen smeken, Heere. Wek ook mij op. Heere, geef toch dat mijn verzet gebroken mag worden. En dat het van mij niet zal gelden. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Want als de Heilige Geest vanmorgen komt, in de bediening van zijn woord, en opwekt door de prediking van het evangelie, om uit te gaan uit het land der zonden, om te verlaten het Babel der ballingschap. Wil dan toch niet langer wederstreven. Die hartelijke nodiging. Maar smeken, Heere. Wek ook mij op. Dat ik gaan mag. Heere, wek mij op. Door uw geest. Waarvan u toch beloofd hebt. Dat u geven zal. En ieder die hem daarom bidt. Heere, wek ook mij op. Vernieuw ook mij. Bekeer ook mij, buig mij ook over, om de zonden te verlaten, de wereld die ik zo lief heb. Heer, en doe mij uitgaan naar Jeruzalem. Dat moeilijke, smalle pad en leven, maar waarvan ik vanmorgen gehoord heb, dat ze aankomen zullen, want het is uw werk. In de tweede plaats, gemeente, hebben we gezien, dat is heel aangrijpend, dat tweede hoofdstuk, dat het erop aankomt dat onze namen geschreven zijn in het boek des levens. En als we dan dat geslacht van Barzillai zien, dan moeten we zeggen vanmorgen, Heere, dat ben ik. Ik ben door u geschapen om u als priester te dienen in de Hof van Eden. Maar ik heb mijn priesterschap verkwanseld, Heer. Ik heb gezegd, de dienst van de vorst der duisternis is mij meerder dan uw dienst. Geen priester meer zijn, opzettelijk en doelbewust, de dienst aan de Heer opgezegd. Gezegd, wat voor nut heeft het om de Heer te dienen? Misschien leeft dat ook in jouw hart. Laten we de wereld. Maar wat zal het dan zijn? gemeente heel je leven met de kerk meegeleefd. Je naam in de doopregisters en ledenregisters. En dan straks, als je in wilt gaan in het beloofde land, dan te horen, uw naam staat niet in het boek des levens, des lams. Je bent als onkruid mee opgegroeid met het koren. Maar toen kwam de grote scheiding. Je hoort er niet bij. En wat predikt nou deze geschiedenis ons? Dat daar één over beslist, gemeente. En dat is de hoge priester. Hij bepaalt wie in zullen gaan en wie buiten zullen gaan. En dat predikt ons vanmorgen nog. Dat wij heden heen moeten gaan tot die hoge priester. Om door hem gekend te worden. Hoe gekend? Wel als een arme boeteling aan zijn voeten. Door hem gekend als een verloren zondaar. Door hem gekend als een rebel die zich onvoorwaardelijk aan hem overgeeft. Om door hem gekend te worden in schuldbelijdenis dat wij ons priesterschap hebben opgezegd. Maar dat we nu door genade mogen geloven dat hij die hoge priester is geweest, die gedaan heeft wat wij niet gedaan hebben en wat wij niet wilden doen. Maar dat hij zijn vader volkomen gediend heeft om nu door hem gekend te worden. Als één die begeert door het bloed van Christus gereinigd te mogen worden, kent hij u zo. Hoge liefden, dan is hij het ook die zegt, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in het boek der hemelen. O, dat zal zo'n eeuwig wonder zijn, als we dat mogen weten waarvan Paulus ook spreekt, als hij het heeft over Clemens en over zijn medearbeiders, dat hun namen geschreven zijn in het boek des levens. Kun je dat dan weten, zegt misschien iemand. Kun je dan weten dat je naam geschreven is in het boek des levens en je daarover verblijden? Ja, zegt Calvijn, dat kun je weten. En hij schrijft dan, in liefde houd ik allen voor schapen die zich gehoorzaam aan de herder Christus onderwerpen. Want daarin openbaart zich het zegel der verborgen verkiezing. Dan mag Gods kind het wel eens weten. Ja, ook mijn naam staat geschreven in dat boek des lams. In dat boek des levens. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Waarom? Omdat ik hem gehoorzaamd heb. Toen hij tot mij riep, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en beladen zijn. En hij heeft mij getrokken. Hij heeft mijn geest opgezet. Hij heeft mij gewillig gemaakt om te gaan, om Babel achter te laten en als een verloren zoon in zijn armen te vallen. Weet je of je naam geschreven is in het boek des levens des lams? Ja, dat mogen zij weten die in zijn armen gevallen zijn en daar in die gadeloze, eindeloze liefde gesmaakt hebben. Om als vijanden in Christus met God verzoend te worden. Verblijd u daarover, zegt Christus. Dat uw naam geschreven is in de hemelen. O, als je dat mag weten. Gemeente, mag ik het dan maar heel eenvoudig zeggen. En daar wijst het slot van dit boek heen. Dan krijg je de dienst van de Heere zo lief. Dan ga je geven met vrijwilligheid. Met eerbied gezegd. Als dat wonder je deel wordt, dan heb je niets meer aan het goed van deze wereld. En dan geef je het met heel je hart aan de Heer. Dan keer je zomaar je portemonnee om, als het nodig is. Voor de dienst van de Heer, uit liefde, gaven zij aan de Heer, gemeente. Wat een vreugde, als je daar vanmorgen uitleven mag. Mijn naam is geschreven. Op die rol, God heeft hem er zelf opgeschreven in de stille raad des vredes. O aanbiddelijk, onbegrijpelijk wonder. Zalig dan, wiens naam geschreven is op de rol en die bij Israël is ingelijfd. Uit genade, genade alleen, soli, deo, gloria, hem alleen de eer. Amen. Te eindigen met gebed. Heren, daar komt het op aan, dat we door uw geest opgewekt worden om gehoorzaam te zijn, om u te volgen, heren, op de weg die gij voorgaat. Heren, dan moeten we alles loslaten. Het Babel waarin we zitten, onze gevangenis. Heren, en dat is zo dwaas, maar nou heeft een mens die gevangenis liever dan de vrijheid in Christus Jezus. Omdat zijn hart zo vast zit aan al die zonden en ongerechtigheden, aan de ijdelheden van de wereld. En daarom smeken wij het u. Zend, Heere, uw geest. Wil door uw woord en geest trekken uit die gevangenis. Opwekken om die weg te gaan. Om te volgen het lam waar hij ook heen gaat. Al is het dan een onbekende weg. Een weg vol van gevaren, vol van moeite. Heren, dan is het toch waar. U zult het wel maken. En dat hebt u voor uw volk gedaan. U hebt ze teruggebracht. De tempel mocht herbouwd worden. Heren, dat is uw werk. Maar we hebben ook gezien dat gij een heilig God zijt. Heren, wij kunnen niet zalig worden buiten de middelaar om. Heren, en daarom bidden wij u. Geef toch dat we het weten mogen. Dat onze namen geschreven zijn. Op die rol. Want anders zal het eeuwig, eeuwig tegenvallen. Dan zullen we behoren bij die velen die menen in te gaan. En dan buiten te staan. Omdat onze namen niet geschreven zijn. In het boek des levens, des lams. Heere, geef toch. Dat die ernst ons aan mag grijpen. Heere, ben ik nou kaf? Of ben ik koren? En dat het ons mag brengen, Heere, aan de voeten van die hoge priester. Hij bepaalt het, niet ik, maar hij. Heer, en kent hij mij nu. Mijn schapen kennen mij. En ik ken mijn schapen en word van hen gekend. Heere, geef dat toch. Dat we dat weten mogen. Vanuit uw woord, door uw geest. Aan het hart bevestigd. Gij zijt mijn. En ik mag de uwe zijn. Heere, wil zo vanmiddag ook bij ons zijn. Of ook nog in een aangepaste kerkdienst samen willen zijn. Wilt u dan ook uw zegen daaraan verbinden. Zo zijn onze ogen gericht op u. Dat we van u mogen blijven verwachten, ook vanavond. Breng ons weder in uw huis. Heb dank dat we uw woord mochten verkondigen. Verzoen het zondige wat erin was. Heere, zie toch in gunst op ons allen te neder. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij van dat wondergemeente, van hen die uit mochten gaan, door hoogsten armd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige oven, met offers aan hem toegezeid. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Psalm 66 en daarvan het zesde vers. De gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.